Radio 4. NTR. De Bedding. Met Cees van Ede.
Welkom bij De Bedding, het documentaire programma van de NTR op Radio 4 met de focus op klassieke muziek.
Iemand uit de zaal begon te roepen van: houd er eens op met die onzin, stop daarmee. En er ontstond allerlei gedoe in de zaal, wat natuurlijk voor Willem een moment was om er een schep bovenop te geven en nog iets van 10, 15 minuten door
langer
te gaan. Misschien
langer,
nog wat langer. Lodewijk en Maarten.
Ja, prachtig. En zo knap, zo mooi, hè, Lodewijk.
Thank you.
Een fragment uit het tweede hobo-concert van Willem Breuker met hoboïst Han de Vries en het Metropoolorkest onder leiding van H.K. Gruber. En u hoort een fragment uit de derde en laatste aflevering van Breukers Platenkamer met Han de Vries en Rien de Rede. In de eerste aflevering waren te gast Rijmbert de Leeuw en Vera Betts. Vorige week hoorde u Bernard Hunnekink en Wim Boerman. En zometeen hoboïst Han de Vries en fluitist Rien de Rede, beide oud-muzici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Documentairemaakster Carrie de Zwaan maakte eerder interviews over de samenwerking tussen Han de Vries en Willem Breuker.
Ik heb eigenlijk een heel ander idee over hoe muziek zou moeten functioneren in de maatschappij. En dat heeft dan veel meer te maken, laten we zeggen, in de streken waar het wat warmer is dan hier. Waar de muziek veel meer op straat plaatsvindt en waar het echt een sociaal gebeuren is tussen mensen. En dat vind ik ook, en waar muziek ook een beetje tijdloos is. Waar het ook niet beantwoorden hoeft aan een vorm. Dus het stuk mag maar 10 minuten duren of 12 minuten. En het moet eerst zo beginnen en dan krijg je een doorwerken en dan krijg je dit en dan krijg je dat. En dan sluiten we weer af met het beginthema, maar dan getransponeerd naar een andere toonsoort. Dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk niks mee heb. Althans, dat vind ik vervelend. Dat vind ik ouderwets en dat draagt niet bij tot, zoals ik denk, dat mensen met elkaar om moeten gaan, maar ook hoe je met muziek moet omgaan. Dus ik probeer het wel te doorbreken. En het is ook wel een beetje het idee van dat het ene heeft ook met het andere te maken. Zo heb ik ooit eens een keer een stuk gemaakt voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Dat heet de BVH-symfonie. En op midden in dat stuk komt opeens Arabische muziek verschijnt daar, per ongeluk. Nou, en dan komt er een boer voorbij met een schaap in de zaal, in het concertgebouw. En ja, ik kan dat niet laten. Dat is toch iets. Maar het is ook iets van, hoe ver kun je gaan? En is er een directie misschien van het concertgebouw die zegt, ja, een schaap komt en een boer komt hier niet binnen. En dat stuk is 2 keer uitgevoerd. En de 2e keer kwam dat schaap weer. Want dat schaap vonden we leuk. Maar die had toen lammetjes. Die had ook een lammetje meegenomen. Dus die liepen daar keurig door de zaal. Nou ja, dat soort dingen. Wat dat er gaat, ben ik niet iemand van een generatie die wil aansluiten bij het serieel componeren of bij het minimal muziek componeren of bij weet ik veel welke stroming die dan op dat moment erg academisch of hoe dan ook ergens bij hoort, waardoor je de goede sier maakt. Ik maak liever helemaal niet de goede sier. En ik wil ook heel graag, en dat doe ik eigenlijk in die Han de Vries ook wel, een beetje de slechte smaak propageren. Gewoon dingen die eigenlijk niet kunnen. Dat deed ik vroeger nog meer dan tegenwoordig, maar dat je denkt van, hoe ver kun je gaan? En dit is nou, waarom doet hij dat nou? Dan heeft hij een aardig stuk muziek bedacht en opeens gaat hij het voor zichzelf totaal verkankeren.
Aan de andere kant loop je niet weg om in de beste traditie van de moderne, tussen aanhalingstekens klassieke muziek, zo'n eind te schrijven. Wat ik heel erg mooi eind vind. En wat daar heel goed past.
Ja, maar dat is puur toeval. Eigenlijk, dat zo'n slot komt. Want zo heb ik het niet opgezet. Ik weet ook nooit als ik wat maak, hoe het. Ik weet al niet hoe het begint. En ik weet ook nooit hoe het afloopt. En het ene idee haalt het andere aan. Gewoon associatief werken voor jezelf. Intuïtief, associatief bezig zijn met die dingen. En het is ook heel prettig Als je dan een vriend hebt die... waarvan je weet dat die nooit in goede handen zijn... die zijn uiterste te 100% zijn best doet... om dat zo goed mogelijk te spelen.
Uit een interview van Carrie de Zwaan met Willem Breuker. En dan nu de derde en laatste aflevering van Breukers Platenkamer. De formule is simpel. In de platenkamer, tussen de immense collectie muziek die Willem Breuker naliet... twee gasten die tegenover elkaar zitten aan tafel. Al grasduinend in de collectie komen de verhalen vanzelf los. Hoboïst Han de Vries en fluitist Rien de Rede... twee virtuozen op hun instrument. Beiden hadden regelmatig met Willem Breuker van doen... waarbij Rien de Rede ook achter de schermen... in het bestuur van het Willem Breuker collectief zat. Graag uw aandacht voor Breukers Platenkamer.
Ik heb hem wel op de trap zien staan om iets van de bovenste plank te halen. Maar ik heb er eigenlijk nooit vragen naar gesteld. Ik weet niet, op de een of andere manier, dat was zo complex en zo overweldigend. Hè? Als ik dus een gericht bijvoorbeeld iets had willen weten, dan was die vraag wel gekomen. Maar nou ja, het zien van die enorme collectie, dat was eigenlijk al indrukwekkend genoeg. Want het is duidelijk dat dat dan natuurlijk dat zit in zijn hoofd. Hè? En in zijn muziek natuurlijk.
Als je deze gigantische collectie ziet, daar staat dus Wim Sonneveld, daar staat Elvis en daar staat dan Weil. Maar daar staat ook heel keurig het prinselijk huwelijk. En naast de Music of Gershwin en daarnaast weer die Schöpfung en daarboven de Rozenkavalier. En daarboven John Adams. Die staat dan naast het Nederlands Kamerorkest, waar jij vast ook nog aan die opnames meegedaan. Ja. En dan.
En ik zie die indrukwekkende pianist die toen ik in het concertgebouw zat ook vaak solo kon spelen, Claudio Arrau.
Oh ja, ja, ja.
Waarschijnlijk
ja.
Zal dit zal ook, ja, misschien Chopin of Beethoven zijn. Ik weet niet. Fantastische pianist.
Maar er staat ontzettend veel waarvan je zou denken. Zo Weil en Messiaen en Weense school en dergelijke had je hier natuurlijk sowieso verwacht. Maar bijvoorbeeld Schubert piano quintet en die LP's met het prinselijk huwelijk. Dat is natuurlijk een van de meest bijzondere LP's van deze hele collectie.
Het is pas koninklijk geworden na de notenkrakeractie.
Han en Geert van Keulen en Werner Herbers en verschillende mensen van het orkest waren daar natuurlijk toch heel dubbel in. Want aan de ene kant moest je natuurlijk loyaal zijn met de collega's. Wilde je natuurlijk loyaal zijn met de collega's. Maar aan de andere kant had je ontzettend veel sympathie voor wat er in die hele notenkraker actie gebeurde. En veel van onze vrienden die waren daarbij betrokken. Dus het was ontzettend moeilijk om niet die notenkrakers gelijk te geven. Achteraf denk ik dat het gelijk toch een beetje in het midden lag. De grote actie van de notenkrakers was natuurlijk het verstoren van dat concertje van Kwants. Dat was in 1969. Hubert Barbaser die speelde een fluitconcertje van
Kwants. Nou, ik heb dat concert gespeeld.
Ja, ja, ja.
Het was zo dat ik met Joep ter Wij telefoneerde. Het ging iets over het Nederlands Blaasensemble. En Joep zei, jij speelt vanavond die Mahler. Hè? En ik zei, ja, ik kom wat later, want die gaat na de pauze. En toen zei Joep tegen mij, nou, dat zal ik maar niet doen, want er gaat wat gebeuren. En ik zei, Joep, maar wat gaat er dan gebeuren? Nou, zei hij, dat zal je wel zien. Maar ik begreep dat eigenlijk niet. In ieder geval, het was duidelijk dat hij zei, je moet er aan het begin zijn. Ik ben dus toen op de vijfde rij, was nog een plaats vrij. En toen ben ik in mijn rockkostuum. Ben ik op die vijfde rij gaan zitten. Meestal zit ik niet in de zaal, maar daar was dus die plaats nog. En Hubert komt naar beneden met Haitink. En Hubert stemt eventjes en Haitink heft zijn armen omhoog voor de eerste inzet. En nou ja, dat weet jij natuurlijk. Dus die hele zaal begon toen met kleine ratels en fluitjes. Kikkers, en ik weet niet wat allemaal. Ja, ja. Je hoorde al in die zaal roepen, discussie, discussie. En boven werden spandoeken ontrold, BBK enzovoort. En op een gegeven moment was er eigenlijk al vrij snel geduw en getrek. Oude dames die woedend werden. Ik zag dat een vrouw met haar tas op het hoofd van Mulisch sloeg. En tegelijkertijd in het middenpad zag ik iets, namelijk Jeannette, de vrouw van Louis Andriessen, die was naar het orkest toe gelopen en die probeerde op het podium te komen om daar een stapel kleine pamfletten rond te delen. En jij kent Arp natuurlijk ook, de chauffeur van Haitink, dat is een beest, een beer van een kerel. En die stond dus op dat podium en die trapte haar werkelijk van dat podium af. En toen zag ik een vent die Jeannette aan haar paardenstaart vasthield en haar achter zich min of meer door het middenpad trok en brulde, jij moet eruit, je gaat eruit, eruit jij, of iets dergelijks. Maar in die consternatie zat ik daar dus die avond. En de volgende dag ben ik zag, toen ik na de pauze op mijn stoel ging zitten om die Mahler-symfonie te spelen, zag ik dat Haitink die even inspecteerde of iedereen aanwezig was, als voorens te beginnen. En nou ja, je weet dat hij af en toe natuurlijk ongelooflijk zweterig en woest kan kijken. Maar ik had het gevoel van, oh god, er is iets vreselijks. Hij heeft mij daar zien zitten. En hij denkt, ik weet alles van deze hele actie tegen het orkest, tegen hem. En hij kijkt mij daarom dus zo vreselijk zweterig en woedend aan. Dus ik had besloten om de volgende dag al om een half uur eerder naar het orkest te gaan. Om hem op te vangen als hij met zijn auto kwam. Dus hij kwam daar ook inderdaad aan. Ik stond buiten het gebouw. En ik zei, god meneer Haitink, goedemorgen. Ik denk dat u gisteren heel boos naar me gekeken heeft. Ik zat in de zaal omdat Hubert solo speelde. En ik wist werkelijk niet wat daar gebeurde allemaal. Het spijt me vreselijk. Ik weet daar niet van. Ik heb dat niet gepland. En toen brulde hij echt van, ik wil er niets meer over horen. Ik wil er niet meer over praten. En ik wil er niets mee te maken hebben enzovoort. Nou, toen ben ik toch in het trappenhuis lang achter hem aangelopen. Maar toen was hij eigenlijk al zo wild. En toen dacht ik, ja, nou, als hij dus mij daar zo van verdenkt. En laat eigenlijk maar. Maar toen was ik eigenlijk al afgeknapt op het orkest.
Ja, ja, ja. de kritiek van de notenkrakers op het beleid van het Concertgebouworkest, met name op het gebied van de moderne muziek, die bleef natuurlijk toch nog jaren hangen. En ik denk dat die notenkrakeractie in zekere zin, dat had natuurlijk ook met de tijdgeest te maken, van het groot belang geweest is voor de hele organisatie van het Concertgebouworkest. Omdat in de artistieke commissie van het Concertgebouworkest toen een aantal prominente heren uit het Nederlands muziekleven zaten. En die heren die bestierden eigenlijk samen met de artistieke directie het hele programmabeleid. En op een gegeven moment, dat is absoluut een van de dingen die door de hele notenkrakeractie is tot stand gebracht, is het feit dat we met de directie van het orkest en met het bestuur van het orkest gesproken hebben, dat we absoluut wilden dat de orkestleden zelf die dat artistieke beleid gingen bepalen. En dat heeft nog een paar jaar geduurd, maar uiteindelijk zijn het de orkestleden geweest die in de artistieke commissie zaten. En zo een veel groter betrokkenheid bij het hele artistieke beleid hebben gehad.
Maar hij belde me op. Hij zegt, ik heb het stuk klaar. Het is een beetje een treurig verhaal. Hoor. Maar Willem had ook wel best wel een hele lieve en ook romantisch misschien niet. Maar wel een hele serieuze kant, droevige kant misschien ook. Maar dat liet hij natuurlijk nooit merken. In ieder geval, hij belde me op. Hij zei, ik heb het stuk klaar. Het gaat nu naar de drukkerij. Ik moet echt gewoon, ik moet nog een titel hebben. Denk nou even na. En als je iets hebt, nou ja, bel me maar snel. Nou, ik had het na 3 minuten gehad. Het is krankzinnig. Het schoot me gewoon, komt dan binnen plotseling. Ik kon me plotseling herinneren dat mijn vader, die in een concentratiekamp zat, en die een lange kerel was van 1,90 meter of zoiets, die werd in dat kamp, werd die wuivend riet genoemd. Dus ik belde Willem op. Ik zei, Willem, ik heb de titel. Het Hobo-concert moet Wuivend Riet heten. En dat is het dus, dat is ook de titel ervan geworden. Hobo wordt door een riet bespeeld. Ja. En het, ja, je zou kunnen zeggen dat dat riet wuift, voor een gedeelte wuift het in je mond. En bij sommige collega's van mij wuift het wel heel erg in hun mond. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je er hele mooie, strakke, hoge tonen op speelt. Maar het is een riet. Het is gewoon een stengel die aan de rand van de sloot groeit. Groep doedelzakspelers had hij, die door de zaal liepen in kleine korte rokjes, allemaal kilts en zo, en rare dansclubjes. Maar op een gegeven moment een personage op het podium. En deze acteur die begint plotseling aan mijn hobo te trekken, zegt hij. Trek die hobo uit mijn mond. Dat was verdomme lastig, want die hobo brak natuurlijk bijna in stukken.
Stop, joh. Stop. 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 Stop met music.
Je weet, een hobo bestaat uit drie delen. Als hij in drie delen los op de grond was gevallen en we hadden niet kunnen doorspelen, dan was het best mogelijk dat het voor Willem een topmoment was geweest.
Er was een congres van organisaties van muziekauteursrecht hier in het muziekgebouw. En Willem die wilde graag in een wat alternatieve versie omtrent een componistenactie van Mischa Mengelberg laten horen. Nou, dat stuk dat gaat van veel improvisatie en vrijheid uit. Maar het klinkt ongeveer als een buitengewoon ingewikkeld stuk van een seriële componist. En het hangt van stoplappen en onbenulligheden aan elkaar. En die zaal die zat als de kippen naar het onweer te kijken bij die gelegenheid. Maar bleef heel keurig en gedisciplineerd stil. Totdat na een minuut of 20 iemand uit de zaal begon te roepen van: houd er eens op met die onzin! Stop daarmee! En er ontstond allerlei gedoe in de zaal. Wat natuurlijk voor Willem een moment was om er een schep bovenop te geven. En nog iets van 10, 15 minuten door
langer
te gaan. Misschien
langer,
of het langer.
Te gaan, ja. Ja. Oh,
Lodewijk en Maarten.
Ja, prachtig. Hij is zo knap, zo mooi, hè, Lodewijk.
Kijk. Dit is echt het hoogtepunt van de DVD. Ik vind het zo spectaculair.
Er is nog iets anders wat me plotseling te binnen schiet, wat enorme indruk op me gemaakt heeft. Dat is het slotkoor van zijn opera Jona. En dat heeft toen zo'n indruk op me gemaakt. Dat zou ik eigenlijk dolgraag horen als we dat nog kunnen vinden. Dat is natuurlijk, zit ook vol met koddige en absurdistische scènes en speelmomenten. Maar dat koor plotseling, dat is zo imposant.
Thank you.
Ik zei een keer tegen Willem iets wat ik eigenlijk al een beetje... Ik kwam er een beetje angstig uit bij mij, maar ik had een soort definitie dat het arbeidersjazz was. En dat vond ik eigenlijk... ik vond het heel leuk dat hij daar helemaal niet gechoqueerd of anti op reageerde. Hè, het is een beetje dokwerkersjazz toch soms, hè?
Aan de andere kant is onze Anna toch een zeer oplettend kind.
Nederigheid is des duivels voorkussen.
Zij was steeds gehoorzaam en haar ouders toegenegen.
Nederigheid is des duivels voorkussen.
Daarom zal het naar mij mogen hopen.
Nederigheid is des duivels voorkussen.
Haar niet aan een zekere vlijt ontbreken in den vreemde.
Nederigheid is des duivels voorkussen.
Ik heb in de, bijvoorbeeld die zeven hoofdzonden, wat een vrij grote, omvangrijke productie geworden is, meegespeeld. En dat is vrij aan het begin van Willems loopbaan geweest. Hij woonde en ik lag op de Zeeburgerdijk. Willem woonde nog bij zijn vader en moeder op de Zeeburgerdijk. En ik had een woonboot op de Zeeburgerdijk, helemaal aan het eind. En ik kwam dus zo af en toe bij Willem thuis. En op de een of andere manier is dat langere tijd zo gebleven.
We'll be right back.
En dan allemaal. Ja, precies.
U heeft geluisterd naar de derde en laatste aflevering van Breukers Platenkamer. U hoorde de gasten Han de Vries en Rien de Rede. Meer informatie vindt u op onze site ntr.nl/debedding. Daar vindt u ook de speellijst. Reacties zijn welkom op debedding@ntr.nl en u kunt ons ook volgen op Facebook. Tijdens de voorbereiding van het Wagnerjaar 2013 bezocht Shazia Murali de heilige gronden van de Bayreuther Festspiele. In het kielzog van Klaus Bertisch, dramateur bij de Nederlandse opera, kwam zij in contact met insiders en sprak zij idolate liefhebbers. Waardoor werden al deze mensen gegrepen? U hoort het in de documentaire In de ban van Wagner. Maar dat is volgende week, straks, max na middernacht met Vincent van Engelen. Voor nu nog een aangename nacht.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.